From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 177e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt doorgegeven naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gecombineerd mannenkoor van de Brigham Young University.
Thomas S. Monson,
eerste raadgever in het eerste presidium, leidt deze priesterschapsbijeenkomst.
We welcome you, brethren, to the general.
Verwelkomen u, broeders, in de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 177e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Gordon B. Hinckley, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Monson, gevraagd de leiding te nemen. Deze bijeenkomst wordt via het satellietnetwerk doorgegeven naar priesterschapdragers in de Tabernakel, de Assembly Hall, het BYU Marriott Center, het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo en naar gebouwen in vele landen. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door een priesterschapskoor van de Brigham Young University onder leiding van dirigent Ronald Staheli met John Longhurst aan het orgel. Het koor begint deze priesterschapbijeenkomst met Rise Up, O Man of God. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Wayne S. Peterson van de 70.
Liefde Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we hier vergaderd zijn deze avond als dragers van het heilige priesterschap in dit geweldige conferentiecentrum en op locaties over de hele wereld. Wij danken u voor de herstelling van het evangelie en de kerk van Jezus Christus in deze laatste dagen. We zijn dankbaar voor de gave van uw Zoon Jezus Christus, voor zijn leven en zijn leringen, voor zijn volmaakte voorbeeld en voor zijn oneindige verzoening en voor zijn glorierijke opstanding. Wij danken u voor profeten en apostelen die ons vandaag de dag leiden. We zijn dankbaar voor het eerste presidium en het quorum der 12. We vragen u om hen te zegenen. We vragen u om een bijzondere zegen voor onze profeet, president Courtney B. Hinckley. Wilt u hem zegenen en sterken, dat hij ons zal blijven leiden? We zijn dankbaar dat we instructie zullen kunnen ontvangen en bidden u dat uw geest op ons zal rusten. En dat zij die tot ons spreken geïnspireerd zullen zijn. Ook willen we u bidden vanavond voor onze zendelingen. Wilt u hen zegenen, wilt u hen beschermen en wilt u hen helpen met hun werk? Voor deze geweldige jonge mannen, wilt u hen beschermen en wilt u de militairen zegenen die proberen de wereld vrijheid te bieden? Wij vragen u op deze dag van herinwijding van de tabernakel om, wilt u uw geest aan ons zenden, dat we die op ons mogen voelen, dat wij als priesterschapdragers onze roeping zullen grootmaken en de verordeningen en verbonden zullen aanbieden aan hen die daarvoor openstaan. Vader, wij houden van u en bidden u of uw geest onder ons wilt sturen. En dit bidden wij u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
Dank u wel, Brother Peterson. Het koor zingt nu Brightly Beams Our Father's Mercy. Na het zingen, na de koorzang, zullen achtereenvolgens de ouderling Joseph B. Worthlin en Robert D. Hales van het Koren de 12 apostelen tot ons spreken. Na die beide broeders zal bisschop Keith B. McMullen van de presiderende bisschop het woord nemen. Het koor.
Keep me of the Lord. Lately I have reflected.
Ik heb onlangs nagedacht over de vele prachtige ervaringen in mijn leven. Toen ik mijn dankbaarheid uitsprak ten opzichte van mijn hemelse Vader voor deze geweldige zegeningen en mogelijkheden, besefte ik, waarschijnlijk meer dan ooit, hoe belangrijk de vormende jaren van mijn leven zijn geweest. Veel van de belangrijkste en meest vormende methoden en momenten in mijn leven heb ik als jongeman ervaren. De lessen die ik heb geleerd hebben vervolgens mijn karakter en bestemming bepaald. Als ik die niet had gehad, zou ik nu een ander mens zijn en zou ik me nu op een andere plek bevinden. Vanavond wil ik het graag over enkele van die ervaringen hebben en wat ik daarvan heb geleerd. Ik zal nooit een bepaalde American football wedstrijd tegen een andere school vergeten. Ik speelde op de wingback positie en had de opdracht om de linebacker tegen te houden of om vrij te staan, zodat onze quarterback de bal naar mij kon gooien. Ik herinner me deze wedstrijd nog zo goed omdat mijn directe tegenstander, de man die ik moest afstoppen, een boom van een kerel was. Ik was niet bepaald de langste atleet in de wereld, maar mijn directe tegenstander kwam me dichtbij. Ik weet nog dat ik naar hem keek en inschatte dat hij waarschijnlijk 2 keer zo zwaar was als ik. Vergeet niet dat wij in die tijd nog niet met de beschermde kleding speelden die tegenwoordig gebruikt wordt. Mijn helm was van leer gemaakt en ik had geen masker. Hoe meer ik erover nadacht, des te meer ik tot deze ontnuchterende conclusie kwam. Als hij mij te pakken kreeg, zou ik mijn team de rest van het seizoen vanuit mijn ziekenhuisbed aanmoedigen. Gelukkig was ik erg snel en het grootste deel van de eerste helft was ik hem te vlug af. Maar 1 keer lukte dat niet. Onze quarterback had zich laten terugvallen om de bal te kunnen gooien. Ik stond vrij, hij gooide de bal die op mij af kon vliegen. Het probleem was dat ik iemand achter mij hard op me af hoorde komen. In een fractie van een seconde dacht ik dit nog. Als ik die bal vang, is de kans groot dat ik mijn volgende maaltijd door een slangetje gevoed toegediend zou krijgen. Maar de bal kwam op mij af en mijn team rekende op mij. Dus stak ik mijn handen uit en op het allerlaatste moment keek ik op. En daar was de bal. Die heeft mijn handen nog geraakt. Ik weet nog dat ik hem klemvast probeerde te krijgen. Maar toen viel de bal op de grond. Wat er daarna precies is gebeurd, weet ik niet meer. Omdat die reus me zo hard tegen de grond smakte, dat ik niet goed wist op welke planeet ik me bevond. Wat ik me nog wel herinner, was een diepe stem die uit de donkere nevel tegen mij sprak. Dat heb je ervan als je voor het verkeerde team speelt. William McKinley Oswald was mijn coach. Hij was een uitstekende coach die een grote invloed op mijn leven had. Maar ik denk dat hij zijn methode om spelers te motiveren van een drillmeester in het leger had geleerd. In de rust herinnerde coach Oswald het hele team eraan dat ik de bal had laten vallen. Toen wees hij naar mij en zei, hoe kon je dat nou doen? En hij sprak niet zachtjes. Ik wil weten waarom je die bal liet vallen. Ik stamelde even en besloot toen de waarheid te spreken. Ik keek niet naar die bal, zei ik. De coach keek naar me en zei, inderdaad, je keek niet naar de bal. Laat dat nooit meer gebeuren. Door dat soort fouten verlies je wedstrijden. Ik had respect voor coach Oswald en hoewel ik me verschrikkelijk voelde, besloot ik te doen wat de coach had gezegd. Ik nam me voor om altijd mijn ogen op de bal te houden, ook als dat betekende dat ik door de reus van het andere team verpletterd zou worden. We gingen het veld op voor de tweede helft. De score ging gelijk op. En hoewel we goed speelden, stonden we tegen het eind van de wedstrijd met 4 punten achter. De quarterback riep mijn nummer voor de volgende spelfase. Ik liep naar voren. Ik stond weer vrij. De bal kwam op me af. Maar deze keer stond de reus voor me op een plek waar hij de bal zou kunnen vangen. Hij strekte zijn armen uit, maar de bal vloog tussen zijn handen door. Ik sprong hoog op, bleef naar de bal kijken, greep ernaar en ving hem op voor de winnende touchdown. Ik kan me niet veel meer herinneren van het feest daarna, maar ik kan me nog wel de uitdrukking op het gezicht van coach Oswald voor de geest halen. Je hebt goed naar de bal gekeken, zei hij. Ik geloof dat ik een week lang heb lopen glimlachen. Ik heb veel grote mannen en vrouwen leren kennen. Hoewel zij verschillende achtergronden, talenten en inzichten hebben, hebben ze dit gemeen. Ze werken ijverig en standvastig om hun doelen te bereiken. Het is gemakkelijk om afgeleid te worden en de belangrijke zaken in het leven uit het oog te verliezen. Ik heb geprobeerd de les die ik van coach Oswald heb geleerd niet te vergeten en prioriteiten te stellen, zodat ik de zaken die echt belangrijk zijn niet uit het oog zal verliezen. Ik spoor u aan om uw leven onder de loep te nemen. Stel vast waar u zich bevindt en wat u moet doen om de persoon te worden die u wilt zijn. Stel inspirerende, edele en rechtschapen doelen waardoor uw voorstellingsvermogen en het enthousiasme in uw hart wordt aangewakkerd. En verlies ze dan niet uit het oog. Werk er voortdurend aan om die doelen te bereiken. Als iemand vol vertrouwen zijn dromen probeert te verwezenlijken, schreef Henry David Thoreau, en het leven probeert te leiden wat hij zich heeft voorgesteld, zal hij buitengewoon succesvol zijn. Met andere woorden, verlies de bal niet uit het oog. Een andere les die ik op het voetbalveld kreeg, leerde ik onder een kluwe spelers. We speelden om het kampioenschap van de Rocky Mountain Conference en ik moest naar voren rennen om de touchdown te scoren, waardoor we een voorsprong zouden krijgen. Ik ving de bal en dook naar de lijn. Ik wist dat ik dicht bij de doellijn was, maar niet precies hoe dichtbij. Hoewel ik onder een kluwe spelers lag, kon ik als ik mijn vingers uitstrekte de lijn voelen. Die was slechts 5 centimeter bij me vandaan. Op dat moment kwam ik in de verleiding om de bal naar voren te duwen. Dat had ik kunnen doen. En als de scheidsrechters de spelers van de stapel zouden trekken, zou ik de held zijn. Niemand zou het weten. Van jongs af aan had ik van dit moment gedroomd. En nu was de lijn zo dichtbij. Maar toen dacht ik aan de woorden van mijn moeder. Ze had zo vaak gezegd, Joseph, doe altijd het goede. Wat de gevolgen ook zijn. Doe het goede, dan komt alles op zijn pootjes terecht. Ik wilde zo graag die touchdown scoren, maar ik had een groter verlangen om een held in de ogen van mijn moeder te zijn dan in de ogen van mijn vrienden. Dus liet ik de bal liggen, 5 centimeter van de doellijn. Ik besefte toen nog niet wat een belangrijke ervaring dat was. Als ik de bal had verplaatst, was ik op dat moment een kampioen geweest. Maar voor de beloning van tijdelijke roem had ik uiteindelijk een veel te hoge prijs moeten betalen. Dan had ik op mijn geweten een levenslang litteken gehad. Ik wist dat ik het goede moest doen. Met het licht van Christus kunnen we goed van kwaad onderscheiden. Als we de zachte stem van ons geweten door verleidingen laten verdringen, wordt het moeilijk om beslissingen te nemen. Mijn ouders hebben me geleerd om snel met verleidingen af te rekenen en meteen en nadrukkelijk nee te zeggen. Ik moedig u aan om dat ook te doen. Ga verleiding uit de weg. Een andere les die ik heb geleerd is de vreugde van dienstverlening. Ik heb al eens eerder verteld dat mijn vader, die bisschop van onze wijk was, mij meenam om voedsel en andere benodigdheden bij behoeftige leden af te geven. Hij was niet de enige die het verlangen had om mensen in nood te helpen. 75 jaar geleden presideerde bisschop William F. Pershan de vierde wijk in de ring Pioneer in Salt Lake City. Hij was een Duitse immigrant, een bekeerling, en hij had een sterk accent. Hij was een goed zakenman, maar wat hem vooral onderscheidde was zijn grote liefde voor anderen. Iedere week tijdens de priesterschapsvergadering liet bisschop Pershan de Aaronisch priesterschapsdragers de volgende woorden opzeggen. Priesterschap is dienen. Als priesterschapsdrager zal ik dienen. Voor ons was het meer dan een motto. Als weduwe hulp nodig hadden, stonden bisschop Pershan en de Aaronisch priesterschap klaar om te helpen. Toen er een kerkgebouw werd gebouwd, stonden bisschop Pershan en de Aaronisch priesterschap klaar om te helpen. Later was William Pershan werkzaam in het ringpresidium, waar hij invloed had op de jonge bisschop Thomas S. Monson. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd bisschop Persian geroepen om het zendingsgebied Zwitserland-Oostenrijk te presideren. Hij speelde een belangrijke rol in de bouw van de eerste overzeestempel in Bern, Zwitserland. Je kon niet aan bisschop Persian denken zonder te denken aan zijn zorg en liefde voor anderen en zijn onvermoeibare toewijding om anderen die eigenschap bij te brengen. Van de jonge mannen die hij als bisschop in de Aaronisch priesterschap gepresideerd heeft, zijn 29 uiteindelijk zelf bisschop geworden. 10 zijn lid van een ringpresidium geweest, 5 zijn zendingspresident geworden, 3 tempelpresident en 2 algemeen autoriteit. Dat is de kracht van een groot leider. Dat is de kracht van dienstverlening. Hoewel ik dat toen niet volledig begreep, weet ik nu dat deze lessen en vele andere die ik als jongere heb geleerd, het fundament zijn waarop de rest van mijn leven is gebouwd. We hebben allemaal gaven van de geest. Sommigen zijn gezegend met de gaven van geloof, anderen met de gaven van genezing. In de kerk zijn alle gaven van de geest aanwezig. Een van de gaven van de geest waar ik het meest dankbaar voor ben, is dat ik met een gehoorzame geest ben gezegend. Als ik verstandige raad van mijn ouders of kerkleiders kreeg, luisterde ik en probeerde ik die raad met mijn gedachten en daden te verweven. Broeders van het priesterschap, ik spoor u aan om de gaven van de gehoorzame geest te ontwikkelen. De Heiland heeft gezegd, een ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man. En een ieder die mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man. Hoe kunnen we te weten komen of verstandig of dwaas zijn? Als we geïnspireerde raad krijgen, luisteren we ernaar. Dat is het verschil tussen verstandig en dwaas. Wat hebben we eraan als we verstandige raad wel horen, maar die niet in praktijk brengen? Of wat hebben we aan ervaring als we er niet van leren? Wat hebben we aan de schriften als we de woorden niet koesteren en toepassen? President Gordon B. Hinckley heeft beloofd, onze hemelse vader zal diegene die zijn geboden onderhouden met zegen overladen. Dat kan ik beamen. Ik getuig dat Jezus de levende Christus is, de heiland van alle mensen. Ik getuig dat God nabij is. Hij geeft om zijn kinderen en hij heeft hen lief. Profeten, zieners en openbaarders geven leiding aan de vooruitgang van de herstelde kerk van Jezus Christus. President Gordon B. Hinckley is de hedendaagse profeet van de kerk en de wereld. Ik ben mijn schepper dankbaar voor dit geweldige leven waarin wij allemaal de kans krijgen om lessen te leren die we op geen enkele andere manier volledig kunnen begrijpen. Geliefde broeders, mogen wij rechtschapen doelen stellen en eraan werken die te bereiken. Mogen wij het goede doen en mogen wij liefdevol de hand naar onze naasten uitsteken. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Dank je, Joseph. We houden van je. Wat een vreugd om in uw midden te zijn, broeders. U die over de hele wereld vergaderd bent. Ik moet aan de woorden van een lofzang denken. O ziet, een vorstelijk leger met zwaard en schild en vaan marcheert ter overwinning op 's levens kampplaats aan. Jullie zijn met recht het vorstelijke leger van God, toegewijd en trouw. Vanavond wil ik me tot de jongste recruten van dit vorstelijke leger richten, de Aaronische priesterschap, de diakenen, leraren en priesters die 's levens kampplaats hebben betreden. Hoewel je het je niet zult herinneren, heb je lang geleden in het voorsterfelijk bestaan dienst genomen in dit leger. Daar in de raadsvergadering in de hemel besloot je gehoorzaam te zijn aan de wil van je hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Denk eraan, je bent een Zoon van God die besloot de Heiland te volgen toen het erop aankwam. Dat maakt van jou een groot man. Door die goddelijke beslissing, waar je eeuwige vooruitgang van afhing, ontving je een lichaam, kreeg je de vrijheid om tussen goed en kwaad te kiezen, en ben je je nu aan het ontwikkelen en bekwamen om je de eigenschappen van onze Redder eigen te maken. Je hebt je laten dopen en je hebt de Heilige Geest ontvangen. Je bent erachter aan het komen wie je bent, waarom je hier bent en wat je bestemming is. En nu heb je het Aarons priesterschap ontvangen. Het Aarons priesterschap is het voorbereidende priesterschap en voorbereiding is de reden dat het je in je jeugd verleend is. Hoe je dit priesterschap nu draagt, zal je voorbereiden op de belangrijkste beslissingen van je leven. Beslissingen zoals het krijgen van het Melchizedeks priesterschap, naar de tempel gaan, een zending vervullen, een opleiding volgen, een beroep uitkiezen en een metgezel kiezen en in de tempel voor tijd en alle eeuwigheid verzegeld worden. Elk van die beslissingen heeft zijn eigen tijd en uur. Let erop dat je je beslissingen op de juiste tijd neemt. Al deze levensbepalende beslissingen zul je nemen in een heel drukke, relatief korte periode, zo vanaf je 20ste, die ik het doorslaggevende decennium noem. Gedurende mijn opleiding tot gevechtsvlieger bereidde ik mij op dergelijke cruciale beslissingen voor in een vluchtsimulator. Zo oefende ik mij bijvoorbeeld in het juiste gebruik van een schietstoel bij brand in een onbestuurbaar geworden vliegtuig. Ik herinner mij een vriend die zich hier niet in oefende. Hij wist onder de simulatietraining uit te komen en ging liever golven of zwemmen. De noodprocedures waren aan hem niet besteed. Enkele maanden later brak er tijdens een nachtvlucht brand uit in zijn vliegtuig. Het dook onder de 1500 meter grens en kwam al brandend in een wervelval terecht. Zijn co-piloot, die zich wel had voorbereid, zag het alarm knipperen, gebruikte zijn schietstoel op het juiste moment en wist zich met zijn parachute in veiligheid te brengen. Maar mijn vriend had zich niet op een dergelijke beslissing voorbereid, bleef zitten en kwam om bij het ongeluk. In het decennium dat voor je ligt, zul je weinig tijd hebben voor een goede voorbereiding. Daarom, Aaronisch priesteropdragers, is het belangrijk dat je je nu voorbereidt. Je moet je eigen reflexen ontwikkelen voor de belangrijke beslissingen die je in het volgende decennium van je leven zult nemen. Je moet weten wat je moet doen en wanneer je het moet doen als je voor de keuze komt te staan. Denk eraan dat geen beslissing nemen net zo dodelijk kan zijn als de verkeerde beslissing nemen. Veel van de beslissingen die je neemt of niet neemt, hebben eeuwige gevolgen. Nu is de juiste tijd om een discipel van Jezus Christus te worden, wat inhoudt dat je ingaat op zijn uitnodiging. Kom hier, volg mij. Dat is de beslissing die we in ons voorsterfelijke leven hebben genomen. Nu moeten we die in dit leven weer nemen, elke dag, in elke situatie, door de naam van de Heiland op ons te nemen. Zijn zoenoffer indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Daartoe hebben we ons verbonden toen we ons lieten dopen. En elke week weer zijn we gedurende het avondmaal in de gelegenheid om die verbonden te hernieuwen. Nu is het de juiste tijd om ons te organiseren en onszelf voor te bereiden op het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest. Dat houdt in dat je doet wat je ouders en je leiders je geleerd hebben. De schriften onderzoeken. 's morgens en 's avonds bidden. Je netjes kleden en kappen. Een planning volgen. Doelen stellen en verwezenlijken. Eerlijk zijn. Je aan je woord houden. En het priesterschap dat je draagt waardig zijn. Houd je immer en altijd aan de normen die de profeten in voor de kracht van de jeugd hebben geopenbaard. Nu is het de juiste tijd om te beslissen wie je vrienden zijn en gelijkwaardig te worden aan en je klaar te maken voor een deugdzame eeuwige metgezellin. Het is heel eenvoudig, broeders. Mijn moeder zei altijd tegen mij, soort zoekt soort. Je leeftijdgenoten kunnen je inspireren tot grootse daden of je meevoeren op vreemde en akelige paden. Ware vrienden maken het naleven van het evangelie makkelijker. Ze laten ons nooit kiezen tussen hun richting en de richting van de Heer. Met hun hulp kunnen we iemand worden die andere ware vrienden aantrekt. En ze helpen ons om de soort persoon te worden met wie een deugdzame metgezellin de eeuwigheid wil doorbrengen. Als je die soort vrienden wilt, Vraag jezelf dan af of jij die soort vriend voor anderen bent. Ben ik de soort persoon die ik als eeuwige metgezel zou kiezen? Nu is het de juiste tijd om je voor te bereiden op je zending. Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden zul je een voltijds zending kunnen vervullen. Hoewel dat belangrijk is, is het zelfs nog belangrijker om op weg te gaan naar je zending naar de tempel. Op zending krijg je een gouden kans om de tempel verbonden na te komen door de wet van toewijding na te leven. Je kunt dan al je tijd, gaven en talenten aan de Heer geven en Hem met heel je hart, macht, verstand en sterkte dienen. Ik ben al lang van mening dat de 2 jaar die je dient een tiende aan tijd is over de eerste 20 jaar van je leven. Maar zelfs als je niet in staat bent om een voltijdszending te vervullen, kun je je voorbereiden op een dag in de toekomst als de tijd rijp is om naar de tempel te gaan en heilige verbonden te sluiten, zodat je je eeuwige zegeningen kunt ontvangen. Nu is het de juiste tijd om je voor te bereiden op je opleiding en je beroep. Als jongeman in de Aaronisch priesterschap loop je nu stage voor je verdere leven. De ijver die je nu op school aan de dag legt, zal je in staat stellen om in de toekomst de raad van president Hinckley op te volgen. Zoveel mogelijk scholing krijgen. Neem je nu voor om je best op school en op je werk te doen. En als er zich dan kansen aandienen, zul je er klaar voor zijn en zul je die met beide handen kunnen aangrijpen. Vergeet het volgende niet. Ieder mens wordt een gave geschonken. Ontwikkel je gaven en talenten. Jonge mannen, ga in gebed en kies de juiste cursussen, opleidingen en banen die je in de toekomst zicht bieden op de grotere mogelijkheden en meer verantwoordelijkheid. Nu is het de juiste tijd om gehoorzaam te zijn. In het voorsterfelijk bestaan was er niet zoiets als selectieve gehoorzaamheid. We hebben daar niet slechts een paar aspecten van het eeuwige plan uitgekozen. Ik leerde die les in de eerste nacht dat ons werd toegestaan om alleen te vliegen. We hadden aanwijzingen gekregen om 's nachts geen acrobatische toeren uit te halen. Jullie zijn piloot in een opleiding die nog niet op instrumenten kunnen vliegen. Een tijdje later koos een overigens goede piloot ervoor dit bevel naast zich neer te leggen. Toen hij loopings en rolls in de nachtelijke lucht boven Texas aan het doen was en vanuit de cockpit naar beneden keek, dacht hij dat hij de sterren aan de hemel zag. Maar wat hij werkelijk zag waren de lichtjes van de olieinstallaties op de grond. Hij was gedesoriënteerd. De G-krachten op zijn vliegtuig zorgden ervoor dat het leek alsof hij in de gewone stand vloog, terwijl hij in werkelijkheid ondersteboven vloog. Toen hij zijn stuurknuppel optrok om hoger te gaan vliegen, dook hij naar de aarde toe en stortte neer op de lichtjes van de olievelden. Als je onder het vliegen je positie met slechts 1 graad verandert, neemt je inwendige oor dat niet waar. Broeders, jong en oud, als we selectief gehoorzaam zijn, veranderen we onze positie ten opzichte van de Heer en doorgaans met slechts 1 graad tegelijk. De bedriegelijke krachten van de vijand die op ons inwerken, kunnen we dan niet waarnemen, omdat we geestelijk gedesoriënteerd zijn. Hoewel het lijkt alsof we in de goede richting gaan, zitten we in feite op ramkoers. In het voorsterfelijke bestaan stonden we geheel en al achter onze beslissing om de Heer te volgen. Diezelfde houding in ons sterfelijk bestaan zal ons terugbrengen bij onze hemelse Vader. Nu is het de juiste tijd om onze tijd goed te gebruiken. Dit leven is de tijd voor de mens om zich voor te bereiden, God te ontmoeten. Ik getuig dat je tijd op aarde voldoende zal zijn als je in je jeugd leert die verstandig te gebruiken. O, denk eraan, mijn zoon, en leer wijsheid in uw jeugd. Ja, leer in uw jeugd de geboden Gods te onderhouden. Nu is het de juiste tijd om je geboorterecht veilig te stellen. Aan het eind van zijn leven gaf de oud-testamentische profeet Jacob een vaderlijke zegen aan al zijn zoons. Ruben was de eerstgeborene en bezat het gebeurterecht, bijzondere zegeningen die alleen voor hem waren. Maar zijn vader zei tegen hem in die zegen: Gij die opruist als water, gij zult de voornaamste niet zijn. Denk eens wat die term opruisen als water zou kunnen betekenen. Als water heet wordt, verdampt het. Als het koud wordt, bevriest het. Als het de vrije loop krijgt, holt het de grond uit en vernietigt het alles op zijn pad. Als drager van het Aaronische priesterschap heb ook jij een geboorterecht. Ik geef je de uitdaging om gehoorzaam en sterk te zijn. Ik geef je uitdaging om je voornemen niet te laten vervagen en je belofte om de heiland te volgen niet te laten verdampen. Wees zo onwrikbaar als een rots in het evangelie. Niemand kent alle zegeningen die ons wachten. De enige manier waarop we die zegeningen kunnen kwijtraken is door ongehoorzaamheid. Geef je eeuwige erfdeel niet op voor de zaken van de wereld. Laten we gehoorzaam zijn en ons nu voorbereiden op ons glorierijke geboorterecht en het eren veiligstellen en ontvangen. Jonge mannen, jullie zijn de onmisbare kracht in het leger van de Heer, de jonge krijgers van deze laatste dagen. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Mij bezinnend op de grote oogst die voor ons ligt, nodig ik jullie uit om na te denken hoe jullie in het komende decennium je beslissingen zult nemen. De wet van de oogst geeft aan hoe we het beste beslissingen kunnen nemen. Bereid de grond voor in gebed en bedenk dat je een zoon van God bent. Zaai door te raden te gaan bij hen die goede raad zullen geven en ga daarna op zoek naar de leiding van de Heilige Geest. Laat het zaad van inspiratie uitspruiten. De ontluikende ideeën hebben verzorging nodig. Ze zullen moeten rijpen. Het licht van inspiratie zal geestelijke oogst brengen als we onze hemelse Vader in gebed vragen of we de juiste beslissingen hebben genomen. Wanneer we dat licht volgen, zal de duisternis wijken en zal het licht toenemen en steeds helderder tot de volle dag worden. De dag dat we in de tegenwoordigheid van onze Vader in de hemel zullen zijn. Ten slotte, ga ervoor. Ieder van ons ging ervoor in de raadsvergadering in de hemel, toen we voor het grote plan van geluk kozen dat we nu volgen. Jonge mannen, als je jezelf, je ouders, je bisschop, je werkgever een belofte hebt gedaan, ga ervoor. Als je in de kerk of op de activiteitenavond dient te zijn of een priesterschapstaak hebt te vervullen, ga ervoor. Als je examen moet doen voor school of een cursus, ga ervoor. Als het tijd is om op zending te gaan, ga ervoor. Als de jonge vrouw van wie je zielsveel houdt aan het altaar knielt in Gods heilige tempel, ga ervoor. En niet als een getuige. Als je je later bij je familie in het celestiale koninkrijk wilt zijn, ga ervoor. Als je weet dat de heiland op je staat te wachten om je te begroeten bij je eervolle terugkeer van deze aarde en je hemelse vader op je staat te wachten om je voor eeuwig in de armen voor zijn liefde te sluiten, ga ervoor. Nu is de tijd om je voor te bereiden op jouw doorslaggevende decennium. Wees getrouw. Laten we waardig zijn om op te staan en waardig te zijn. Om de waardige dochters van God waardig te zijn, die aan ons zijde zullen zijn, dat we hun zullen eren, zoals wij de Heer eren. Ik getuig dat je hemelse Vader weet dat je hier vanavond bent, omdat je deel uitmaakt van zijn machtige, vorstelijke leger van stoere, kloeke strijders. Vereend, zij wijken niet. Zij volgen trouw hun leider en zingen het vreugdelied. Zegepraal, zegepraal, door hem die ons redde. Zegepraal, zegepraal, door Christus onze Heer. Hij gaat ervoor. Hij wil dat we bij hem zijn. Hij leidt ons en onze overwinning is in hem. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brethren,
how blessed broeders, wat zijn wij gezegend om hier vergaderd te zijn met het eerste presidium en de 12 apostelen. Iedere priesterschapsdrager die hier aanwezig is, of hij nu 12 of 112 is, kan dankzij onze heiland Jezus Christus de celestiale orde van het leven beërven. Door gehoorzaamheid aan het evangelie. Het is fantastisch om dat te bedenken. En ik weet dat het waar is. U hebt uw eigen toekomst zelf in de hand. Met dat voor ogen, denk eens na over het volgende verhaal. Een ambitieuze, dynamische jonge man schreef zich in bij een goede universiteit. Hij was de tijd priester in Aaronisch priesterschap. Hij had een groot doel. Hij wilde arts worden. Zijn plan was ambitieus. Hij wilde rijk worden. Hij wilde bovendien Amerikaans voetbal spelen. Dus nam hij contact op met de coaches en vond uiteindelijk een team. Nu kon hij in de universitaire sportwereld erkend worden en daarmee opscheppen. Dat is tenminste wat hij dacht. Maar hij had niet aan iets gedacht dat zijn hoge en ijdele ambities uiteindelijk zouden fnuiken. Hij had er niet aan gedacht om voor zichzelf een voorraad aan te leggen. Hij had het belang over het hoofd gezien van voldoende voorbereiding, van geregeld colleges bijwonen en van gedisciplineerd studeren en van het scheikundecollege. De gevolgen waren meedogenloos en lieten zich binnen 3 maanden gevoelen. Het gebeurde als volgt. Op de dag dat hij met zijn lichaam van 1,73 meter en 64 kilo in de scrimmage-lijn tegenover een gigantische aanvaller van het universiteitsteam kwam te staan, wist hij dat de verkeerde sport had gekozen. Hij had zich evenmin de gewoonte aangekweekt om hard te studeren en zijn ogen en hersenen weigerden te functioneren als hij met zijn neus in de boeken had gezeten voor een korte tijd. En het toppunt van de nederlaag was het eindexamen scheikunde. Zijn lukrade antwoorden op zijn meerkeuzevragen waren niet eens voldoende om aan de minimale eisen van de kansberekening te voldoen. Hij zakte jammerlijk. Met hard werken, een zending die hem het juiste perspectief op het leven bijbracht, en een niet aflatende voorbereiding overwon hij uiteindelijk de gevolgen van deze korte periode van dwaasheid. Maar ik heb tot op de dag van vandaag nog nachtmerries over die scheikundecolleges. De Heer heeft ons echter laten zien hoe we dergelijke dwaasheid kunnen vermijden. Hij zegt, luister, o gij volk van mijn kerk, luister, gij volk van verre, en gij die op de eilanden der zee zijt, luistert alle. Bereid u voor op hetgeen zal komen, want de Heer is nabij. De leer aangaande de wederkomst van de Messias is een sterk motief om ons voor te bereiden en goed te leven. Onze hemelse Vader weet dat de beloofde beloningen zijn kinderen aanmoedigen tot goede werken en dat de beloofde straffen de mensen bang maken om kwaad te doen. Dat is de uitwerking van de openbaringen over de wederkomst van de Heer. In die openbaringen is sprake van tekens en wonderen op aarde en in de hemel. Ze wijzen op roerige tijden en gebeurtenissen met grote en langdurige gevolgen. Maar het belangrijkste is dat we deze alles overtreffende belofte krijgen. En ook de Heere zal macht hebben over zijn heiligen en zal in hun midden regeren. Opdat door mijn voorzienigheid de kerk onafhankelijk zal staan boven alle andere schepselen onder de celestiale wereld. En indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vrezen. Zulke beloften brengen priesterschapdragers ertoe om zichzelf en hun gezinsleden voor te bereiden op de komst van de Heer. Het is niet nodig om ons zorgen te maken over de gebeurtenissen die aan de wederkomst voorafgaan. Laten we dankbaar zijn voor ons begrip wat er nog in het verschiet ligt. Laten we waarderen dat we onze eigen wereld in handen hebben. Dat we rentmeesters zijn van de Heer over wat Hij ons heeft toevertrouwd. De formule is eenvoudig. Wees getrouw, ontdoe je van lasten, leg een voorraad aan. Wees getrouw. Als priesterschapdragers ontwikkelen wij een zachtaardige instelling en een vriendelijke manier van spreken. Wij zijn mannen die bidden, de Sabbatdag heiligen en het woord Gods kennen. Wij betalen tienden en een royale vastegave. Wij houden ons aan onze verbonden en wijden ons leven aan de opbouw van Gods koninkrijk. En broeders, wij leggen een voorraad aan. Door dit te doen zal de Heere macht hebben over zijn heiligen en zal in ons midden regeren. ontdoe u van lasten. Wij als mannen Gods keren ons af van uitspattingen en houden ons bezig met opbouwende zaken, want hetgeen niet opbouwt is niet van God. Als betrekkingen, bezigheden, activiteiten of agenda's verhinderen dat we God op de eerste plaats zetten, moeten we ze reduceren en ons ontdoen van zulke lasten. Als we schulden hebben, betalen we ze af en worden zo goed mogelijk schuldenvrij. En broeders, we leggen een voorraad aan. Dan zullen door Gods voorzienigheid de kerk en haar leden, ondanks de beproeving, onafhankelijk staan. Leg een voorraad aan. Vrouwen zijn hier goed in, maar ze hebben echtgenoten nodig die het voortouw nemen in gezinsparaatheid. Kinderen hebben ouders nodig die hen deze goede traditie bijbrengen. Zij zullen dan hetzelfde doen met hun eigen kinderen. En hun voorraden zullen niet opraken. Een fundamenteel evangeliebeginsel is dat we ons moeten voorbereiden op dagen van schaarste. Werken, nijverheid en zuinigheid maken deel uit van een koninklijke levenswijze. Denk aan deze wijde woorden van Paulus, maar indien iemand voor de zijne en nog wel voor zijn huisgenoten niet zorgt, dan heeft hij zijn geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Voor ons zitten de drie presiderende hoge priesters, die het eerste presidium van de kerk vormen. President James E. Faust, tweede raadgever in het eerste presidium, heeft tot ons gezegd: elke vader en moeder zijn de voorraadbeheerders van het gezin. Ze dienen op te slaan wat hun gezin nodig heeft in geval van nood. En dan zal God ons in onze beproevingen bijstaan. President Thomas S. Monson, eerste raadgever, heeft het ons gezegd: veel meer mensen zouden op de golven van een economisch stormachtige leven uithouden als ze een jaarvoorraad eten en kleding hadden en geen schulden. Tegenwoordig echter hebben velen deze raad precies omgekeerd gevolgd. Ze hebben schulden voor minstens een jaar en hebben geen eten. President Gordon B. Hinckley, de profeet van de Heer, heeft dat ons gezegd: de beste plek om wat voedsel opzij te zetten is thuis. We kunnen bescheiden beginnen. We kunnen beginnen met een voedselvoorraad van een week en die geleidelijk uitbouwen tot een maand en daarna tot 3 maanden. Maar ik ben bang dat zoveel het gevoel hebben dat een grote voorraad buiten hun bereik is, dat ze er daarom niet eens aan beginnen. Begin klein en bouw het geleidelijk uit naar een redelijk doel toe. Geïnspireerde voorbereiding heeft een grondslag van geloof in Jezus Christus, gehoorzaamheid en een verstandige leefstijl. Leden moeten niet overdrijven, maar ze moeten er wel aan beginnen. Wij roepen priesterschapdragers op om voldoende op te slaan, om samen met hun familie de wisselvalligheden van het leven kunnen doorstaan. Zorg er alstublieft voor dat zij die aan uw waakzame zorg zijn toevertrouwd, deze brochures ontvangen. Bereid alle noodzakelijke dingen voor. Spoor ze aan om zich voor te bereiden door een appeltje voor de dorst weg te leggen. Priesterschapleiders, betrekt de ZFV bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van de gezinnen. De vrouwen van de kerk hebben uw steun nodig en zullen u volgen als u hen leiding geeft. Elke hulporganisatie kan geloof en zuinigheid aankweken bij zijn leden. Moedig de leden aan om geregeld gezond basisvoedsel en wat houdbaar gemaakt water aan hun voorraad toe te voegen. Laat ze ook geld sparen, al is het maar een paar munten per week. Daarna zullen ze gauw een reserve voor enkele maanden hebben. In de loop der tijd kunnen ze deze eenvoudige voorraad uitbreiden door de benodigdheden zoals graan, peulvruchten en ander hoofdvoedsel aan toe te voegen, waarmee ze in leven kunnen blijven als er niets anders te eten is. Als we ons uiterste best doen, kunnen we erop vertrouwen dat het meel in de pot niet zal opraken en de olie in de kruik niet zal ontbreken. We krijgen dan een grotere mate aan wijsheid, veiligheid, gemoedsrust en welzijn. Dan zijn we voorbereid. En omdat we zijn voorbereid, zullen we niet vrezen. Tot slot wil ik u nog voorstellen aan het gezin van Luca en Patricia Fazzarone. Zij wonen in een klein Italiaans plaatsje bij Rome. Onlangs schreven zij: we hebben een ervaring gehad onlangs die ons deed besluiten dat het belangrijk was om een voorraad aan te leggen. Soms moeten we ons eetgewoonten wat aanpassen. Maar de gemoedsrust en het verlangen om een gebod te gehoorzamen dat de Heer bij monden van de hedendaagse profeet heeft gegeven, help ons om de Heilige Geest te voelen, niet bang te zijn en de tekenen destijds voor de wederkomst van de Heer als een zegen te zien in plaats van iets wat we moeten vrezen. Wij verheugen ons hierin. Hierdoor zijn we gemotiveerd om getrouwd te zijn en tot het einde te volharden. En het heil en eeuwige leven te verkrijgen. Broeder Vaccarono besluit met deze opmerking. Neem mijn gebrekkige Engels niet kwalijk. Ik hoop dat u begrijpt wat ik probeerde uit te leggen. Broeder en zuster Vaccarono, wij begrijpen het. Want er staat geschreven in de schriften. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dankjewel, broeders. Het koor en aanwezigen zingen nu. O volheid van zegen, lofzang 3. Daarna spreekt president James E. Faust, tweede raadgever in het eerste presidium. En daarna zal ik tot u spreken. Nu zal het koor en aanwezigen zingen.
Brethren, tonight,
vanavond wil ik jullie toespreken, broeders, zoals ik mijn kleinzoons zou toespreken. Ik hoop dat wat ik te zeggen heb voor alle jonge priesterschapsdragers overal zal gelden. Als ik denk aan dit grote aantal aanwezigen en aan de vele duizenden die zich per satelliet bij ons hebben gevoegd, realiseer ik me dat het voorrecht van het priesterschap slechts aan relatief weinigen onder de miljarden mensen in de wereld, in de hele wereld, is voorbehouden. Het priesterschap mogen dragen is een grote eer. En toch kan iedere man of jongen van 12 jaar of ouder in de kerk het ontvangen als hij goed leeft. Het priesterschap is het gezag dat aan de mens is gedelegeerd om in Gods naam op te treden. Het is een macht die niemand op eigen initiatief op zich kan nemen. Paulus heeft gezegd, niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron. Het is een gezag dat geen enkel mens kan scheppen. Peter, een jonge priester, heeft geschreven over iets wat hij meemaakte, waardoor hij leerde dat de priesterschap echte macht heeft. Een jonge bekeerling in zijn wijk in Ontario werd ondersteund als leraar in het Aaronisch priesterschap. En Peter werd gevraagd om de ordening te verrichten. Hij schrijft, ik had nog nooit iemand de handen opgelegd en ik voelde me zo onbekwaam. Maar toen stelde de geest me gerust dat ik het best kon. De te ordenen jonge man ging op de stoel zitten en ik ging pal achter hem staan. Onze jonge mannenpresident hielp mij met het ordeningsgebed en ik herhaalde ieder woord dat hij zei. Toen we de ordening hadden verricht, zeiden we, en wij willen hierbij een zegen over je uitspreken, waarop de jonge mannenpresident naar mij keek en aangaf dat ik het verder alleen moest afmaken. Op dat moment veranderde de betekenis die het priesterschap voor mij had volledig. Het was ineens meer dan een titel. Het werkelijke gezag om in Gods naam te handelen en ik gaf dat gezag aan iemand anders. Ik was even stil en wachtte tot de geest mij influisterde wat ik moest zeggen. Ik vind het moeilijk om de gevoelens te beschrijven die ik die dag bij het geven van de zegen had, maar ik kan wel zeggen dat ik nu een sterker getuigenis heb dat de macht van het priesterschap echt bestaat. Jonge mannen, jullie kijken er ongetwijfeld naar uit om het hogere of Melchizedeks priesterschap te krijgen. De profeet Joseph Smith heeft over dit hogere priesterschap gezegd, het is ingesteld voordat de Heer de aarde grondvestte, voordat de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. En het is het hoogste en heiligste priesterschap naar de orde van de Zoon Gods. Als priesterschapsdragers vertegenwoordigen wij de Heer. De Heer zei in 1831 het volgende over die volmacht tot de ouderlingen van de kerk in Kirtland. Welnu, daar gij gevolmachtigden zijt, zijt gij belast met de opdracht van de Heer. En wat gij ook doet volgens de wil des Heren, is de zaak des Heren. President Hinckley heeft ons er vaak aan herinnerd dat zendingswerk in feite een priesterschapstaak is. Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om geroepen te worden tot zendingswerk en dienst van de Heer. Die dienstbaarheid geeft blijvende vreugde, zelfs al kan het soms moeilijk en zelfs teleurstellend zijn. Mijn zending heeft de loop van mijn leven veranderd. Het was een van de fijnste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt. Een zending bereidt ons voor op de rest van ons werk in het leven en in de eeuwigheid. Ik hoop dat ieder van jullie een man Gods wordt. Dat wordt je door goede werken te doen. Je eert je priesterschap en maakt het groot, zoals de apostel Paulus heeft gezegd. Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Het is niet altijd makkelijk om rechtschapen te zijn en je tegelijkertijd aan de wetten van de maatschappij en de wetten van de Heer te houden. Maar op de lange duur is het volgen van de regels toch nog de beste manier om alles te krijgen wat de Heer ons heeft beloofd. We zijn allemaal rekenschap verschuldigd voor wat wij doen. Uit mijn ervaring als advocaat heb ik geleerd dat mensen die zich geregeld aan misdaden schuldig maken, vaak hun moeder of hun vader of de maatschappij de schuld geven als ze gevangen gezet worden. Maar zij besloten bewust om tegen de aard van God te handelen, waardoor zij zich bevinden in een staat die in strijd is met de aard van het geluk. Sommigen beweren zelfs, de duivel heeft me ertoe aangezet. Wat aan die uitspraak waar is, is dat de duivel ons verleidt om kwaad te doen. Wat er niet aan klopt, is dat wij keuzevrijheid hebben. De duivel kan ons niet dwingen tot iets wat wij niet willen. Ieder van ons kan valstrikken en valkuilen tegenkomen, of we nu in onze jeugd zijn, op middelbare of op hogere leeftijd. Zoals iemand eens heeft opgemerkt, in onze jeugd lopen we tegen moeilijkheden aan, maar op hoge leeftijd lopen de moeilijkheden tegen ons aan. De grotere toegeeflijkheid van onze maatschappij vereist van ons dat wij ons erg stevig vasthouden aan de ijzeren roede van rechtschapenheid om de zegeningen en bescherming van de Heer te ontvangen. Wie zich met de verleidingen van Satan inlaat, speelt een gevaarlijk spel. We moeten alle dagen van ons leven waken voor alle vormen van kwaad. Jonge mannen die het priesterschap dragen, jullie hebben allemaal de plicht om respect te tonen voor vrouwen. Ga je uit met lieftallige jonge vrouwen van de kerk, dan is het je plicht om hun lichamelijke veiligheid en deugd te beschermen. Omdat je het priesterschap draagt, heb je de grote verantwoordelijkheid om de hoge morele normen van de kerk onder alle omstandigheden te laten in acht nemen. Jullie weten wel beter dan de grenzen van seksuele verleiding op te zoeken. Als je over die grenzen heen gaat, verlies je deels datgene wat heilig aan jezelf is en misbruik je het voortplantingsvermogen. Hoe kunnen wij hopen om in tijd of eeuwigheid een grote rol te spelen als we geen zelfdiscipline hebben? Gehuwd zijn met een rechtschapen vrouw die de Heer en jou lief heeft en die het priesterschap respecteert, is een van de grootste zegeningen in het leven en de eeuwigheid. Ik heb die les geleerd door meer dan 60 jaar huwelijk met mijn vrouw Rut. Vrienden en kennissen verrijken je leven, maar die relaties kunnen tijdelijk zijn. Niemand heeft je meer lief of is bezorgder om je welzijn dan je ouders. Je kunt wat ze tegen je zeggen in twijfel trekken, maar je kunt hun liefde voor jou en hun bezorgdheid om je welzijn niet in twijfel trekken. De tijd zal komen dat jullie, jonge mannen, verantwoordelijk zijn voor een vrouw en kinderen die van jullie afhankelijk zullen zijn. Als je trouwt, ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je vrouw en uiteindelijk ook voor het welzijn van je kinderen als je eenmaal een gezin sticht. Het huwelijk en het vaderschap kunnen je eeuwig leven en vreugde geven. Zoals president Joseph F. Smith heeft gezegd, het is het gezinsleven waarop het bestuur van de kerk is gebaseerd en in stand wordt gehouden. Om de uiterste voldoening te vinden in het gezin, moeten beide partners volledig toegewijd zijn aan het huwelijk. President David O. McKay heeft ooit gezegd, op het moment dat iemand zaken of pleziertjes voorrang geeft boven zijn gezin, begeeft hij zich op een hellend vlak en zal zijn ziel schade oplopen. Sommigen van jullie zijn hard op weg om enkele van je levensdoelen te verwezenlijken. Wij zijn trots op jullie. Mijn vader heeft me eens verteld dat hij dacht het helemaal te hebben gemaakt als hij zijn rechtenstudie voltooide. Maar hij zei dat zijn afstuderen in werkelijkheid het begin van grotere moeilijkheden was. We hebben het dan niet gemaakt, nog zijn we in het leven vrij van wereldse moeilijkheden. We leven in een tijd van specialisatie. Toen ik een kleine jongen was, hadden veel mensen een T-Ford. In vergelijking met moderne auto's waren die in mechanisch opzicht relatief eenvoudig. Veel mensen konden hun eigen auto repareren door de kleppen af te veilen, de ringen op de zuigers te vervangen, nieuwe remschijven te plaatsen en uitgebreid gebruik te maken van ijzerdraad. Tegenwoordig zijn auto's zo geavanceerd dat de gemiddelde persoon nauwelijks weet hoe zij ze moet repareren. Tegenwoordig gebruiken monteurs een computer om motorproblemen op te lossen. Ik geef dit voorbeeld om jullie jonge mannen aan te moedigen een opleiding te volgen, zodat je de ontwikkelingen bij kunt houden. Een technische opleiding is erg belangrijk en datzelfde geldt ook voor het hoger onderwijs. Voor elke vaardigheid is een gespecialiseerde opleiding nodig. Het kan mij niet schelen welk beroep je in het leven kiest, als het maar een eerzaam vak is. Hoe je in het levensonderhoud van je gezin voorziet, is aan jou. Een vaardigheid aanleren is een goede manier om de rekeningen te betalen, maar je moet er ook wat persoonlijker bij betrokken zijn. Concentreer je alleen niet zo erg op de materiële zaken in het leven dat je het doel van je bestaan als mens uit het oog verliest. Misschien herinner je je Jacob Marley, het personage van Dickens dat zich beklaagde hoe geobsedeerd hij met zijn werk bezig was en geweest en uitriep: de zaak, de mensheid was mijn zaak, een gemeenschappelijk welzijn was mijn zaak. Ieder van ons zou de een of andere rol moeten spelen in het sterken van de samenleving, met name door Gods werk te doen. Ik ben erachter gekomen dat voor ons priesterschapsdragers de beste succesformule luidt: zoekt eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Je krijgt niet meteen succes, want daar is ook voorbereiding en hard werken voor nodig. Er bestaan echt geen sluipwegen naar succes. Ieder van ons is een unieke schepping van onze hemelse Vader. Geen twee mensen zijn precies hetzelfde. Niemand heeft precies dezelfde gaven en talenten ontvangen. We zouden die talenten en gaven moeten vergroten en ze als hefboom gebruiken om onze uniekheid op te krikken. Een voorbeeld. In mijn jonge jaren was er een fijne jonge man in onze buurt die niet erg goed in leren was, maar prachtige meubelen kon maken. Hij en ik gingen op dezelfde dag in militaire dienst. Hij kon me niet leren om zijn bed zo op te maken dat het door de inspectie heen kwam. Maar hij kon schitterende kunststukken maken van stukken hout. Zoals president Howard W. Hunter heeft gezegd, sommige mensen denken dat talent, creativiteit, moreel evenwicht of grootheid niet binnen het bereik van jongeren liggen, maar dat die zaken uitsluitend zijn voorbehouden aan ouderen. Dat is niet waar. Jullie hebben een toekomst met een grote belofte voor je. Jullie zijn erfgenamen van kennis die de wereld nooit eerder heeft gehad. Met die kennis kun je bijdrage leveren aan de toekomst van het zakenleven, de industrie, de landbouw en andere beroepen. Misschien bevind je je wel onder hen die een levenswijze gaan verdedigen op het slagveld. Je zult je bevinden onder hen die de evangeliebeginselen in de wereld verbreiden en bijdragen aan de groei van de kerk. Geliefde kleinzoons en alle bijzondere jongemannen in mijn gehoor, ga voort. Ga voort in geloof en gerechtigheid. Als je dat doet, zal de Heer je sterken en je groot maken, zodat je veel zult bereiken. Ik getuig van de grote, verregaande invloed die het priesterschap op mij heeft gehad. In de vele jaren van mijn leven heb ik nooit geprobeerd te verbergen wie ik ben en wat ik geloof. Ik kan me geen enkele keer herinneren dat het mijn carrière schade of dat ik goede vrienden kwijtraakte door nederig toe te geven dat ik lid van deze kerk was. Daarvan getuig ik tot jullie in de naam van Jezus Christus. Amen.
Brethren, we're assembled this evening.
Broers, we maken vanavond deel uit van een grote groep priesterschapdragers, zowel hier in het conferentiecentrum als elders in de wereld. Ik vind het een eer om u vanavond toe te spreken. Ik bid dat de Heer mijn gedachten zal leiden en mijn woorden zal inspireren. Toen ik de afgelopen weken nadacht over wat ik vanavond wilde zeggen, dacht ik herhaaldelijk aan de zegen die wij als dragers van het heilig priesterschap van God hebben ontvangen. Als we naar de hele wereld kijken, met zo'n 6,5 miljard mensen, beseffen we dat we een kleine uitverkoren groep zijn. Als priesterschapdragers zijn wij volgens apostel Petrus een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. President Joseph F. Smith heeft het priesterschap beschreven als de macht van God die aan de mens gedelegeerd is, waardoor de mens op aarde kan optreden voor het heil van de mensheid. Waarbij de mens de wil van God mag spreken, alsof de engelen hier waren om het zelf te zeggen. En waarbij de mens de bevoegdheid heeft om op aarde te binden wat in de hemel gebonden zal zijn, en op aarde te ontbinden wat in de hemel ontbonden zal zijn. President Smith voegde daaraan toe: het priesterschap is heilig en moet door de mens heilig gehouden worden. Broeders, het priesterschap is een gave die niet alleen bijzondere zegeningen voortbrengt, maar ook heilige plichten inhoudt. Het is onze verantwoordelijkheid om zo te leven dat we het priesterschap altijd waardig zijn. We leven in een tijd dat we omgeven zijn door veel zaken die ons naar paden proberen te leiden die onze ondergang kunnen betekenen. Er is moed voor nodig en vastberadenheid om dergelijke paden niet te betreden. Moed is belangrijk. Dat heb ik vele jaren geleden duidelijk en indrukwekkend ervaren. Ik was in die tijd bisschop. De algemene bijeenkomst van onze ringconferentie werd in de Assembly Hall op Temple Square in Salt Lake City gehouden. We zouden een nieuw ringpresidium krijgen. De Aaronische priesterschap en de leden van de bisschappen zouden de muziek verzorgen voor de conferentie. Toen we onze eerste lied hadden gezongen, stond president Joseph Fielding Smith, de algemene autoriteit, op en las ter steunverlening de namen van het nieuwe ringpresidium voor. Hij noemde de naam van de nieuwe ringpresident en de andere lid van het ringpresidium op de hoogte van hun roeping waren. Maar hij riep ook mijn naam op. Ik wist van niets dat ik als tweede raadgever in het ringpresidium zou worden geroepen.
As I girded up my loins.
En toen ik zover was om te antwoorden op deze roeping in het ringpresidium, dacht ik aan het lied wat we zojuist hadden gezongen. Het ging over het woord van wijsheid. En het was getiteld: heb de moed, mijn jongen, om nee te zeggen. Die dag koos ik als onderwerp voor mijn toespraak: heb de moed, mijn jongen, om ja te zeggen. We worden allemaal voortdurend aangespoord om moedig te zijn. Moedig om pal te staan voor onze overtuiging. Moedig onze taken te vervullen. Moedig om onze priesterschap te eren. We hebben het priesterschap altijd bij ons, waar we ons ook bevinden. Staan we op heilige plaatsen? President J. Reuben Clark Jr., die jarenlang raadgever in het eerste presidium is geweest, zei: het priesterschap is geen kledingstuk dat u aan en kunt aan- en uittrekken. Afhankelijk van uzelf is het een eeuwige begiftiging. En hij zei verder: als we daadwerkelijk de overtuiging hadden dat we het priesterschap niet kunnen uittrekken en dat God ons verantwoordelijk zal houden als we het onteren, zal dat ons ervan weerhouden om bepaalde dingen te doen en ons op bepaalde plekken te begeven. Als we iedere keer dat we een beetje van het rechte en smalle pad afdwalen, zouden beseffen: ik draag het priesterschap hier. Zal ik dat wel doen? zal het niet lang duren voordat we ons weer op het rechte en smalle pad bevinden. President Spencer W. Kimball zei: er zijn geen grenzen aan de macht van het priesterschap dat u draagt. Die grens bepaalt u zelf, als u niet in overeenstemming leeft met de geest van de Heer. Dan beperkt u zichzelf in die macht. Broeders van de priesterschap, van jong tot oud, leeft u in overeenstemming met de verwachtingen van de Heer? Bent u waardig om het priesterschap van God te dragen? Zo niet. Neem dan hier en nu de beslissing. Raap de nodige moed bij elkaar en breng de nodige veranderingen aan, zodat u zult leven zoals het hoort. Om de zeeën van het sterfelijk leven veilig te bevaren, hebben we de leiding van die eeuwige zeevader, de grote Jehovah, nodig. Als wij in dienst van de Heer zijn, hebben we recht op de hulp van de Heer. Gedurende mijn leven heeft Hij mij ontelbare malen geholpen. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog werd ik 18 en tot ouderling geordend. Een week voordat ik met de marine vertrok. Een lid van de bisschop was naar het station gekomen om afscheid van me te nemen. Vlak voordat de trein vertrok, gaf hij mij een boek dat ik u nu laat zien. Het is getiteld Handboek van de Zendeling, 1944. Ik lachte en zei: ik zit in de marine, ik ga niet op zending. Hij antwoordde: neem het toch maar mee, misschien heb je er wat aan. En dat was ook zo. Gedurende onze basistraining leerde onze commandant ons hoe het best onze kleding in de grote plunjezak konden pakken. En hij zei: als je een hard rechthoekig voorwerp hebt dat je onderin je zak kunt leggen, blijven je kleren beter op hun plaats liggen. Toen dacht ik eerst: waar kan ik dat nu vinden? Opeens herinner ik me dat ik het juiste rechthoekige voorwerp had. Het handboek van de zendeling. Alles deed het 12 weken dienst onderin die zak. De avond voor onze kerstvakantie dachten we uiteraard alleen maar aan thuis. Het was stil. Plotseling merkte ik dat mijn kameraad naast me, ook een lid van de kerk, Leland Merrill, van pijn lag te kreunen. Ik vroeg: wat is er, Merrill? Hij antwoordde: ik ben ziek. Ik ben heel erg ziek. En ik adviseerde hem om naar de medische hulppost te gaan. Maar hij zei dat hij dan niet naar huis zou mogen gaan voor kerst. En ik zei: hou je dan maar koest. Zodat om de hele barak niet te wekken. Naarmate de uren verstreken, begon hij steeds harder te kreunen. In wanhoop fluisterde hij: Manson, je bent toch ouderling? Ja, dat gaf ik toe. Waarop hij smeekte: geef me zegen. Toen bedacht ik me dat ik nog nooit iemand een zegen had gegeven. Ik had nog nooit zo'n zegen gekregen. Ik had nog nooit iemand een zegen zien geven. Ik smeekte God om hulp. En het antwoord kwam: kijk onderin je tas. Om 2:00 s'nachts gooide ik mijn tas op het dek leeg. Ik pakte het nachtlampje. En toen hield ik dat rechthoekige voorwerp, het handboek van de zendeling, tevoorschijn en las hoe ik een zegen aan de zieken kon geven. Terwijl er zo'n 120 nieuwsgierige zeelieden zaten toe te kijken, gaf ik hem een zegen. Voordat ik mijn spullen weer had ingepakt, lag Leland Merrill als een kind te slapen. De volgende ochtend keek Merrill me aan en zei: Monson, wat ben ik blij dat je het priesterschap draagt. Zijn blijdschap werd alleen overtroffen door mijn dankbaarheid. Dankbaarheid niet alleen voor het priesterschap, maar omdat ik de nodige hulp waardig was. om in een noodgeval het priesterschap te gebruiken. Broeders, onze Heer en Heiland zegt, kom hier, volg mij. Als we zijn uitnodiging aanvaarden en zijn voetsporen volgen, zal Hij ons leiden. In april 2000 voelde ik dat ik op een dergelijke manier geleid werd. Ik had een telefoontje gekregen van Rosa Salas Gifford, die ik niet kende. Ze legde uit aan mijn secretaresse dat haar ouders voor een paar maanden uit Costa Rica bij haar op bezoek waren. En dat bij haar vader, Bernardo Augusto Salas, een week eerder leverkanker was geconstateerd. Ze zei dat de artsen hadden gezegd dat haar vader nog maar een paar dagen te leven had. Ze legde uit dat het de grootste wens van haar vader was om mij te ontmoeten voordat hij overleed. Ze gaf me haar adres en vroeg of ik naar haar huis in Salt Lake City kon komen om haar vader te bezoeken. Door allerlei vergaderingen en verplichtingen kon ik pas laat van kantoor weg. In plaats van meteen naar huis te gaan, voelde ik me echter geïnspireerd om verder naar het zuiden te rijden en broeder Salas die avond nog te bezoeken. Met het adres in de hand probeerde ik het huis te vinden. Het was druk op de weg en omdat het donker begon te worden, reed ik voorbij de straat waar ik moest zijn. Ik zag helemaal niets. En ik geef het niet gauw op. Ik reed een rondje en kwam terug. Nog steeds niets. Ik probeerde het nog één keer. Maar ik kon de straat nog steeds niet vinden. Ik kreeg het gevoel dat ik gerechtvaardig was om naar huis te gaan. Ik had een eerlijke poging gewaagd. Maar had het adres niet kunnen vinden. Maar in plaats daarvan sprak ik een stil gebed uit om hulp. Ik kreeg de inspiratie dat ik het gebied van de andere kant moest benaderen. Ik reed iets verder en keerde de auto terug, zodat ik nu aan de andere kant van de weg reed. Die kant op was er veel minder verkeer. Toen ik weer in de buurt van de straat kwam, zag ik in het schemerlicht een straatbord aan de kant van de weg liggen. Toen zag ik een bijna onzichtbaar weggetje dat naar een klein appartementencomplex en een klein huis leidde. Toen ik naar de gebouwen reed, zwaaide er een meisje in een wit jurkje naar me en ik wist dat ik het gezin gevonden had. Ik werd naar binnen geleid en naar de kamer waar broeder Salas lag. Zaten drie dochters rond het bed en een schoonzoon en zuster Salas. Behalve de schoonzoon kwamen ze allemaal uit Costa Rica. Ik zag aan broeder Salas dat hij ernstig ziek was. Er lag een nat washandje met rafels. Gewoon een doekje met rafels op zijn voorhoofd. En daaraan kon je zien dat ze financieel niet zo best voor stonden. Na enig aandringen opende broeder Salas zijn ogen en er verscheen een zwakke glimlach op zijn gezicht toen ik zijn hand beetpakte. Ik zei, ik ben gekomen om u te ontmoeten. We hadden allebei tranen in onze ogen. Ik vroeg of hij een zegen wilde. Alle familieleden reageerden daar positief op. De schoonzoon was geen priesterschap dragen, dus gaf ik hem zelf een zegen. Onder leiding van de geest van de Heer vloeiden de woorden vrijelijk. Ik citeerde de woorden van de Heiland in Leer en Verbonden, afdeling 84, vers 88. Ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn. En mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Na de zegen sprak ik enkele vertroostende woorden tot de treurende familieleden. Ik sprak zorgvuldig, zodat ze mijn Engels konden begrijpen. En toen zei ik in gebroken Spaans, liet ik ze weten dat ik hen lief had. En dat onze hemelse Vader hen zou zegenen. Ik vroeg naar de gezinsbijbel en liet hen 3 Johannes 1 vers 4 lezen. Grote blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ik zei tegen ze, dat is wat uw echtgenoot en vader wil, dat u zich bedenkt, nu hij zich voorbereidt om dit aardse bestaan te verlaten. De lieve vrouw van broeder Salas huilde en vroeg of ik de schriftuurplaatsen van die 2 teksten wilde opschrijven, zodat de familie die opnieuw zou kunnen lezen. Ik had niets bij de hand om op te schrijven. Dus haalde zuster Salas een papiertje uit de handtas. Toen ik het aanpakte, zag ik dat het een 10e kwitantie was. Mijn hart was ontroerd toen ik besefte dat zij, ondanks hun schamele omstandigheden waarin ze leefden, toch trouw hun 10e betaalde. Na een tedere afscheid liepen ze mee naar mijn auto. En toen ik naar huis reed, dacht ik na over de bijzondere geest die we hadden gevoeld. Zoals zo vaak voelde ik me ook dankbaar, omdat mijn hemelse Vader het gebed van een ander door mij had laten beantwoorden. Broeders, laten we nooit vergeten dat het priesterschap van God een heilige gave is, waardoor wij en de mensen die wij dienen de zegening van de hemel kunnen ontvangen. Mogen wij, waar we ons ook bevinden, dat priesterschap eren en beschermen. Mogen wij altijd in dienst van de Heer zijn, zodat we altijd recht hebben op de hulp van de Heer. Er wordt oorlog gevoerd om de ziel van de mens, uw ziel en mijn ziel. Die oorlog gaat onverminderd door. Als klaroengeschal ontvangen u, ik en alle priesterschapdragers over de hele wereld het woord van God. Welnu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen met alle ijver leren uitoefenen. Mogen wij alle de moed hebben om dat te doen. Dat bid ik nederig. En ik doe dat in de naam van onze Heiland en Meester, Jezus Christus. Amen.
We remind you that the Tabernacle Choir broadcast.
Wij herinneren u aan de uitzending van het Tabernacle Choir morgenochtend van 9:30 tot 10:00 morgenochtend Amerikaanse tijd. De zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. Wij spreken onze waardering uit jegens het priesterschapskoor van de Brigham Young University voor de prachtige muziek die het vanavond ten gehore heeft gebracht. De slotspreker van deze bijeenkomst is president Gordon B. Hinckley, onze geliefde profeet. Na de toespraak van president Hinckley zal het koor I Love the Lord zingen. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Paul V. Johnson van de 70. President Hinckley.
My dear brethren of the priesthood.
Broeders van de priesterschap. Wat is het inspirerend om in het gezicht te kunnen kijken van de 21.000 aanwezigen in het conferentiecentrum, in de wetenschap dat wereldwijd nog eens miljoenen vergaderd zijn in kerkgebouwen en andere zalen. Ik vind het jammer dat ik al zo oud ben, nu het leven steeds meer te bieden heeft. Zoals u allen weet, ben ik 12 jaar geleden tot president van de kerk geordend en aangesteld, om precies te zijn op 12 maart 1995. Ouderling Ballard heeft over die 12 jaar een aantal statistische gegevens verzameld. Ik citeer uit zijn verklaring. Er zijn 387.750 zendelingen op zending gegaan. Dat is bijna 40% van alle zendelingen die in deze bedeling een zending hebben vervuld. 40% in de laatste 12 van de 177 jaar dat de kerk bestaat. Er zijn 3.400.000 bekeerlingen tot de kerk toegetreden. Dat is ruim een vierde van het totale ledental van de kerk. Het aantal zendingsgebieden van de kerk is gestegen van 303 naar 344. En daar komen er spoedig drie bij. De integratie van nieuwe leden, af te lezen aan de opkomst in de avondmaalsdienst, het aantal priesterschapsordeningen en de tiende getrouwheid is aanzienlijk verbeterd. Hoewel dit alles van groot belang is, ben ik ervan overtuigd dat dit geweldige recente verleden met een beetje meer toewijding slechts de opmaat is tot een schitterende toekomst. Laten we onze handen uit de mouwen steken en niet marren. Laten we onze plicht met een lied in ons hart doen. Deze heilige taak vergt arbeid. Laten we niet verzaken, maar onze handen uit de mouwen steken zonder te marren. Nu wil ik een andere kwestie bespreken. Ik heb daar een paar jaar geleden ook al over gesproken. Ik doe het weer, omdat sommigen onder ons dat al lang weer vergeten zijn. En anderen er ook van op de hoogte moeten zijn. Het betreft president Joseph F. Smith, die van 1901 tot 1918 president van de kerk is geweest, in totaal 17 jaar. Joseph F. Smith was de zoon van Hiram Smith, de broer van de profeet Joseph, met wie hij in Carthage de dood vond. Joseph F. Smith werd op 13 november 1838 geboren in Far West, Missouri. Hij was een kind toen hij Missouri verliet. Toen hij nog geen 6 jaar was, hoorde hij iemand op het raam van zijn moeders huis in Nauvoo kloppen. Het was iemand die hard uit Carthage was komen rijden en zuster Smith mededeelde dat haar man die middag was gedood. Op 9-jarige leeftijd reed hij met zijn moeder een ossenkar over de prairie naar deze vallei. Op 15-jarige leeftijd werd hij op een zending naar Hawaii geroepen. Hij reisde naar San Francisco en werkte daar in een bedrijf dat dakspanen fabriceerde, totdat hij genoeg had verdiend om de overtocht naar de eilanden te kunnen betalen. Hawaii was in die tijd nog geen toeristencentrum. De Hawaïaanse bevolking was grotendeels arm, maar lieten wel anderen meedelen. Hij leerde de taal spreken en van de mensen daar te houden. Terwijl hij daar zendingswerk deed, had hij een opmerkelijke droom. Ik citeer een stuk uit zijn verhaal. Hij zei, ik was tijdens een zending een keer zeer terneergeslagen. Ik was half naakt en had geen vrienden, behalve de vriendschap van een arm, onverlicht volk. Ik had het gevoel dat ik aan lage wal geraakt was, dat het mij ontbrak aan intelligentie en wijsheid, een jonger nog, zodat ik nauwelijks de moed had om iemand aan te kijken. In die staat droomde ik op een nacht dat ik op reis was. En ik had sterk het gevoel dat ik mij moest haasten, zo vlug ik kon, uit angst dat ik te laat zou komen. Ik ging zo snel als ik kon op weg. En het enige waar ik mij van bewust was, was dat ik een bundeltje bij me had, dat in een doek was gewikkeld. Ik wist niet wat erin zat en had ook geen tijd om erin te kijken, omdat ik heel veel haast had, maar tenslotte kwam ik bij een prachtig landhuis. Iets zei mij dat dit de plaats van mijn bestemming was. Toen ik er snel op afliep, zag ik een bordje met het woord bad erop. Ik sloeg vlug die richting in, stapte in het bad en waste mezelf schoon. Ik maakte het bundeltje dat ik bij me had open en zag een schoon wit kledingstuk, iets wat ik in lange tijd niet had gezien, omdat de mensen onder wie ik mij bevond het niet belangrijk vonden om alles heel schoon te houden. Maar mijn kledingstuk was schoon. Ik trok het aan. Toen rende ik naar wat een grote opening of deur bleek te zijn. Ik klopte aan en de deur ging open. De man die daar stond was de profeet Joseph Smith. Hij keek mij een beetje verwijtend aan en zijn eerste woorden waren: Joseph, je bent laat. Ik herwon echter mijn zelfvertrouwen en antwoordde: ja, maar ik ben schoon. Ik ben schoon. Hij pakte mijn hand beet, trok me naar binnen en deed de grote deur dicht. Ik voelde zijn hand zo tastbaar als iedere mensenhand. Ik kende hem en toen ik naar binnen liep, zag ik mijn vader en Brigham Young en Heber C. Kimball en Willard Richards en andere goede mensen die ik had gekend in een rij staan. Ik keek als het ware over deze vallei heen en het leek wel of er een grote menigte mensen stond. Maar op de voorgrond stonden alle mensen die ik gekend had. Mijn moeder was erbij. Zij zat met een kind op schoot. En ik kon veel mensen noemen die ik bij naam had gekend. Zij zaten daar tussen de uitverkorenen en de verheerlijkten. Toen ik deze droom had, was ik alleen op een mat, hoog in de bergen van Hawaii, en er was niemand bij mij. Maar in dit visioen raakte ik de profeet met mijn hand aan, waarna ik een glimlach op zijn gelaat zag komen. Toen ik die ochtend wakker werd, was ik een man, hoewel ik nog een jongen was. Er was niets in de wereld waar ik daarna nog bang voor was. Ik kon iedere man, vrouw of kind aankijken en in mijn binnenste voelen dat ik in alle opzichten een man was. Dat visioen, dat nachtgezicht en getuigenis hebben me gemaakt tot wat ik nu ben. En als er iets goeds, reins en oprechts in mij is, dan komt dat door die droom. Die heeft mij geholpen in iedere beproeving en geschraagd door alle moeilijkheden heen. Dit is de eind van zijn relaas. De kern van die veelzeggende droom is te vinden in het verwijt van Joseph Smith aan de jonge Joseph F. De profeet zei: Joseph, je bent laat. Joseph F. antwoordde: ja, maar ik ben schoon. Ik ben schoon. Het resultaat van die droom was dat een jongen in een man was veranderd. Zijn verklaring: ik ben schoon, gaf hem het zelfvertrouwen en de moed om elke situatie tegemoet te treden. Hij ontving de kracht die voortvloeit uit een vrij geweten, bestendigd door de goedkeuring van de profeet Jozef. Deze profetische droom is van betekenis voor iedere man en jongen die hier vanavond aanwezig zijn. Er bestaat een oud gezegde onder ons dat men niet goddelijk kan worden zonder rein te zijn. De profeet Jesaja heeft verklaard: wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg, houd op kwaad te doen, leer goed te doen. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte wol. Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. In een hedendaagse openbaring heeft de Heer gezegd: wees rein, gij die de vaten des Heeren draagt. De wereld wentelt zich in vuilheid. Zorg dat u rein bent. Wat uw taal betreft, uw gedachten, uw lichaam, uw kleding. Tot u allen zeg ik: gebruik reine taal. Er is tegenwoordig zoveel smerige, grove taal. Als iemand niet in staat is zich in nette taal uit te drukken, zegt dat zoveel over zijn beperkte woordenschat. Toen Jehovah op de stenen tafelen schreef, zei hij tegen de kinderen Israëls: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. De Heer heeft dat gebod aangescherpt in een hedendaagse openbaring. Citaat: bedenk dat hetgeen van boven komt heilig is en dat u er behoedzaam en beteugeld door de geest over moet spreken. Wees rein in gedachten. De Heer heeft gezegd: laten alle dingen in reinheid voor mijn aangezicht worden gedaan. Een vuil binnenste uit zich in vuile en godslasterlijke taal. Een rein binnenste uit zich in taal die positief en verheffend is en in daden die geluk brengen. Wees lichamelijk rein. Kleed en gedraag je rein. Neem geen tatoeages. Als je dat doet, zul je er op een dag spijt van krijgen. Een tatoeage kan alleen met een pijnlijke en dure behandeling worden verwijderd. Wees rein, netjes en ordelijk. Slordige kleding leidt tot slordige manieren. Het gaat mij niet om wat je draagt, als het maar netjes en schoon is. Denk aan de droom van Joseph F. Smith. Toen hij zich naar het landhuis haastte, had hij een bundeltje bij zich dat in een doek was gewikkeld. Toen hij zich gewassen had en het had losgeknoopt, zag hij dat er schone kleding in zat. Zorg dat je er tip-top uitziet als je het avondmaal bedient. Zorg dat je rein bent. Zorg dat je er goed uitziet. En zo, beste broeders, kan ik nog wel even doorgaan. Ik zou het met u kunnen hebben over wat er op het internet te zien is en over het gebruik van de computer. Dat kan leiden tot lage gedachten en daden. Het zij voldoende te zeggen dat dit alles geheel ongepast is voor iemand die het priesterschap van God draagt. U bent zijn gekozen dienstknecht. U bent geordend tot iets heiligs en geweldigs. U kunt niet in de wereld zijn en de manieren van de wereld overnemen. Daar moet u boven staan. Geliefde broeders, mogen de Heere u zegenen. Tot de jongens zeg ik: ga door met je opleiding. Als je trouwt, heb je de plicht om voor je gezin te zorgen. Er ligt een wereld aan mogelijkheden voor je open. En scholing is de sleutel die die wereld voor je ontsluit. Het zal de deur zijn tot het landhuis waarover Joseph F. Smith droomde toen hij als jongen op een berg in Hawaii lag te slapen. God zegene u, geliefde broeders. Spreek in gebed met de Heer. Verbeter uw relatie met Hem. Hij is de Almachtige die de macht heeft om u te helpen en te verheffen. Dat dit zo mag zijn, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij buigen ons hoofd vanavond in dankbaarheid dat we mochten deelnemen in deze geweldige priesterschapsbijeenkomst. We zijn zo dankbaar dat wij in deze zo belangrijke periode van de geschiedenis van het geschiedenis kunnen mogen leven. Dat het priesterschap is hersteld. We zijn dankbaar voor profeten en apostelen, voor de boodschappen die zijn gesproken en ontvangen vanavond. Wij vragen u of u ons wilt zegenen met uw geest. Dat de gedachten en gevoelens die wij hadden bij ons en de boodschappen bij ons mogen blijven. Dat wij rein en schoon mogen zijn en open mogen staan voor de geest en waardige priesterschapdragers mogen zijn. Wij zijn dankbaar voor de gelegenheid om van onze geliefde profeet Gordon B. Hinckley te horen en van zijn raadgevers en de anderen. Wij vragen u of u met ons wilt zijn, bij ons wilt zijn en wilt sterken. In de naam van Jezus Christus. Amen.